In de naam van de Vader, die zondaren verkiest. In de naam van de Zoon, die zondaren verlost. En in de naam van de Heilige Geest, die zondaren levend maakt en vernieuwt, is ons samen zijn geheiligd. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede, voor hem die is en die was en die komen zal, van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. We willen gaan zingen uit de 25e psalm, daarvan het 8e vers. Zie op mij in gunst van boven, wees mij toch genadig, Heere. En wat er verder volgt in vers 8 van de 25e psalm. Het woord van de Heere gaan openen in het evangelie naar de beschrijving van Lucas uit het 5e hoofdstuk, de versen 17 tot en met 26. De schriftlezing Lucas 5 vanaf vers 17 tot en met 26. Daarna willen we met de kerk van alle tijden en alle plaatsen leidnis doen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. En in aansluiting daarop willen we gaan zingen uit de 77e psalm, het 8e vers. Heilig zijn, o God, uw wegen, niemand spreekt uw hoogheid tegen.
En het geschiedde in een dier dagen dat hij leerde. En er zaten fariseeën en leraars der wet, die van alle vlekken van Galilea en Judea en Jeruzalem gekomen waren. En de kracht des Heren was er om hen te genezen. En zie, Enige mannen brachten op een bed een mens die geraakt was en zochten hem in te brengen en voor hem te leggen. En niet vindende waardoor zij hem inbrengen mochten, overmits de scharen, zo klommen zij op het dak en lieten hem door de tichelen neder met het beddeken in het midden voor Jezus. En hij, ziende hun geloof, zeide tot hem: Mens, uw zonden zijn u vergeven. En de schriftgeleerden en de fariseeën begonnen te overdenken, zeggende: Wie is deze die godslastering spreekt? Wie kan de zonden vergeven dan God alleen? Maar Jezus, hun overdenkingen bekennende, antwoordde en zeide tot hen: Wat overdenkt gij in uw harten? Wat is lichter te zeggen: Uw zonden zijn u vergeven, of te zeggen: Sta op en wandel? Doch opdat gij moog weten dat de Zoon des mensen macht heeft op de aarde de zonden te vergeven, zeide hij tot een geraakte: Ik zeg u, sta op en neem uw beddeken op en ga heen naar uw huis. En hij terstond voor hen opstaande en opgenomen hebbende hetgeen waar hij op gelegen had, ging heen naar zijn huis, God verheerlijkende. En ontzetting heeft hen allen bevangen, en zij verheerlijkten God, en werden vervuld met vrees, zeggende: Wij hebben heden ongelooflijke dingen gezien. Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van den Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in den Heiligen Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
prediking staat het gehele gedeelte centraal, wat we met elkaar hebben gelezen. En zou je toch kunnen zeggen dat het aangegeven van wat de Heer Jezus hier nou doet en waar het op uitloopt, wat dan begint in het 17e vers met die woorden dat hij leerde. We willen met elkaar gaan zingen uit de 72e psalm en daarvan de versen 6 en 7. Ja, elk der vorsten zal zich buigen en vallen voor hem neer. En ook het 7e vers, nooddruftigen zal hij verschonen aan armen uit genaam. Het 6e en het 7e vers van de 72e psalm. En u krijgt gelegenheid om uw gaven te geven. De Heere die zegene u en uw gaven. Na het amen van de prediking willen we zingen uit de 147ste psalm en daarvan het tweede vers. Hij heelt gebrokenen van harte, verbindt in hun smarten, die in hun zonden en ellende tot hem zich ter genezing wenden. Vers 2 van 147, straks na het amen van de prediking. Geliefde gemeente, wat zou jij van de Heere Jezus willen krijgen? Wat is nu hetgeen je het meeste begeert? De een die verlangt naar een gelukkig leven, waarbij een goede gezondheid hoort. Misschien hoop jij op een goede baan. Het kan ook zijn dat je uitziet naar een vreedzame samenleving, waarin mensen in vrede en in liefde met elkaar en naast elkaar leven. Of misschien toch dat nieuwe hart. En wat zou jij graag van de Heere Jezus willen horen? Want die vraag dient toch gesteld te worden als we elke zondag samenkomen rondom een geopende Bijbel. De een die wil graag horen van Gods liefde. Het kan ook zijn dat jij graag wil weten hoe je in dit leven hebt te staan en je door dit leven hebt heen te slaan. Een ander wil dat de preek actueel is en ingaat op het nieuws van de achterliggende week. Maar waarover moet het in de kerk nu gaan? Voor een antwoord op die vraag kunnen we het beste de Heere Jezus zelf aan het woord laten. En dat brengt ons bij ons tekstgedeelte. We zetten als thema boven de prediking: hoort, Jezus heeft het woord. Drie vragen. Wie breng jij tot Jezus? De tweede vraag: wat brengt jou bij Jezus? En de derde vraag: wat brengt Jezus jou? Hoort, Jezus heeft het woord. Wie breng jij tot Jezus? Wat brengt jou bij Jezus? En wat brengt Jezus jou? Bij de Heere Jezus is, komt ook het volk. Dat bleek die dag wel weer in Capernaum. De Heere Jezus was net terug van een bezoek aan verschillende dorpen in Galilea. En het gerucht ging als een lopend vuurtje dat de Heere Jezus weer in huis was. Hij was er nog maar net of de mensen stroomden al naar hem toe. We lezen dat namelijk bij Marcus, die dit gedeelte ook heeft beschreven in zijn tweede hoofdstuk. Dan staat er in Marcus 2: en het werd gehoord dat Jezus in huis was, en terstond vergaderden daar velen, alzo dat ook zelfs de plaatsen omtrent de deur hen niet meer konden bevatten. Het laat dus iets zien van zijn aantrekkingskracht. De mensen willen daar zijn waar Jezus in huis is. En ze kunnen niet wachten totdat de Sabbat aanbreekt, maar zo lezen we, ze willen hem terstond, direct willen ze hem horen. En de Heere Jezus heeft hen ook wel wat te zeggen. Marcus die zegt: en hij sprak het woord tot hen. Bij Lucas lezen we: en het geschiedde in een dier dagen dat hij leerde. Hij leert hen over het koninkrijk van God. Hij spreekt tot hen het evangelie. En hij preekt die heilsboodschap. Hij verkondigt hen de dingen van God die in hem in vervulling gaan. En het was daar onder zijn gehoor een gemengd gezelschap. Vooraan zaten de schriftgeleerden, de fariseeën en de leraars der wet, die van alle vlekken van Galilea en Judea en Jeruzalem gekomen waren. De geestelijke fijnproevers van Israël dus. Degene die thuis zijn in Gods woord. En daarachter zat of stond de schare. De mensen uit de buurt. De mensen die al meer over de Heere Jezus hadden gehoord. Het gewone volk dus. Het was er druk. Alle mensen pasten niet in dat kleine huisje dat voor dat ogenblik veranderde in een kerk. De mensen die stonden tot in de deuropening toe. Dat was ook wel begrijpelijk. Want, zo hebben we het er immers gelezen in vers 17, de kracht des Heren was er om hen te genezen. Het was bekend geraakt dat de Heere Jezus al meerdere mensen genezen had. Een bezetene, de schoonmoeder van Petrus, een melaatse, en zijn roem was hem al vooruitgesneld. En het bracht velen op de been. Ook hen, vers 18. En ziet, enige mannen brachten op hun bed een mens die geraakt was en zochten hem in te brengen en voor hem te leggen. Lucas die spreekt over enkele mannen. Marcus die wijst erop dat het gaat om vier mannen. Vier mannen dus met hun vriend. Deze vriend is ziek. Flink ook. Hij is een geraakte. Een verlamde, een die niet lopen kon, lichamelijk invalide. Een wrak, je zou zeggen een stumperd, hij moest overal mee geholpen worden, hij kon zelf niets doen en hij lag daar maar te liggen op zijn bed. Nou, die kun je wel afschrijven, daar heeft de samenleving toch niets meer aan. En alhoewel we weinig weten van deze man, heeft het er toch alle schijn van dat hij al een poosje ziek was. En je bent dan vaak al snel weer vergeten. De mensen hebben niets aan je en je raakt uit beeld. Maar deze vrienden hebben hem niet vergeten. En dat tekent ook iets van hun ware vriendschap. Want echte vrienden, die zijn er ook voor je, ook in tegenspoed. Die laten je niet vallen. En die blijven je dan ook trouw. Ze komen langs, ze leven mee, ook als het niet goed gaat. Ook als je problemen hebt. Ook als je vastloopt met je leven. En daarom ook maar die vraag, heb je nu zulke vrienden? En omgekeerd, ben jij nou zo'n vriend? En deze vier, die hebben ook het beste voor met hun verlamde vriend. Want ze hebben toch gelezen, ze zochten hem in te brengen en voor hem, voor Jezus, te leggen. Zij willen hun vriend dus binnen het krachtenveld van de Heere Jezus brengen. Hij kan er zelf niet komen. Zijn kwaal belette hem om tot Jezus te gaan. Hij moest er gebracht worden. En als zijn vrienden hem er niet zouden brengen, zou hij er nooit komen. Ze kunnen hem niet beter maken, maar ze kunnen hem wel dragen naar de Heere Jezus. En daar hebben ze hun hoop op gericht. Daar verwachten ze het ook van. Daar brengen ze hem. Wat een zegen als je zulke vrienden hebt. Vrienden die jou naar Jezus brengen. Vrienden die jou voor de Heere Jezus willen neerleggen. Vrienden, om het zo te zeggen, die samen met jou naar een preek van de Heere Jezus willen luisteren. En daarom ook die vraag. Wat heb jij nou voor vrienden? En waar kom jij met je vrienden? Waar neem jij je vrienden nou mee naartoe? En waarheen brengen jouw vrienden jou? Want vrienden kunnen je ook bij de Heere Jezus vandaan halen. Vrienden kunnen je ook onder het woord van God weghalen. Ze kunnen je meenemen naar zondige plaatsen. Ze kunnen je brengen naar events die tegen de schrift ingaan. Ze kunnen je van alles leren wat indruist tegen Gods woord. Wat doe je nou zoal met je vrienden? Waar komen jullie? Wat kijken jullie? Waarnaar luisteren jullie? Waar hebben jullie het over? Want vrienden, die kunnen zoveel invloed op je hebben. Ik denk aan dat meisje dat door haar vriendinnen werd meegenomen naar het oude dorp. De eerste keer vond ze er helemaal niks aan. Maar de vriendinnen van haar, die bleven gaan. En zij ging mee. En nu wil ze niet anders meer. En zondagmorgen krijgen haar ouders haar niet meer mee naar de kerk. Of die jongen die zich thuis helemaal dreigde af te sluiten van anderen. Hij was cameverslaafd. Maar zijn vrienden namen hem een keer mee naar een activiteit van de kerk. En hij vond dat nog leuk ook. En nu maakt hij deel uit van een hechte vriendenclub. Daarom is het ook goed om je leven er eens op na te kijken. Wat zijn het voor vrienden die je hebt? En wat voor vriend ben je nu zelf? Want als je vrienden je meenemen naar de zonde, dan kun je maar beter met ze breken. Als jouw vriendengroep niets wil weten van Jezus de Christus, dan kun je er ook maar beter uitstappen. Als ze altijd maar proberen om je mee te krijgen met zondig gedrag en naar zondige plaatsen, dan heb je ook niet veel aan ze. Want een echte vriend, die heeft het beste met je voor. En dat is niet een leven in de zonde, maar dat is een leven met de Heere Jezus Christus. En dat begrepen nou die vier. Ze gaan met hun vriend onderweg naar Jezus. Ze hebben gehoord dat de Heere Jezus in Capernaum is. En daar willen ze zijn. Ze willen hem graag horen. Want daar zijn zij en hun vriend het beste af. Nogmaals, wat een zegen als je zulke vrienden hebt. Vrienden die je meenemen onder het woord. Vrienden die je willen brengen tot de Heere Jezus Christus. Ze zijn met z'n vijf. Die vier mannen en die verlamde vriend die daar ligt op zijn bed. Ze hebben elkaar ook nodig. Met z'n tweetjes hadden ze die verlamde vriend nooit kunnen dragen. Met z'n tweeën waren ze nooit sterk genoeg geweest om die vriend bij de Heere Jezus te brengen. Iets proberen in te denken. Het zou wat zijn als een van die vier was afgehaakt. Te druk, geen tijd, andere prioriteiten, dan waren ze er nooit gekomen. Nu zijn ze samen verenigd voor hetzelfde doel. Samen staan ze sterk. En daarin ligt ook een les. Op de weg naar de Heere Jezus heb je elkaar nodig tot ondersteuning en tot bemoediging. Je kunt elkaar zijn tot een hand en tot een voet. Samen de lasten dragen tot de Heere Jezus. Zeg je misschien, kan het vandaag dan ook nog mensen brengen naar Jezus? Jazeker. Allereerst heel praktisch. Er zijn vriendengroepen die samen Gods woord onderzoeken. Anderen bezoeken met elkaar avonden waar Gods woord open gaat. Of wordt samen doorgesproken over de wezenlijkste zaken van het leven. Je verhouding tot God. Bekering. Geloof. Maar anders zeker ook in het gebed. Juist om die ander ook in het gebed neer te leggen aan de troon van Gods genade. En juist heel concreet die ander ook opdragen in het gebed. Heere, u kent hem. Heere, u weet wie ze is. En u weet wat hij, wat zij nodig heeft. En doet u dan wat ik voor die ander nooit zal kunnen doen. Heb je nou wel eens iemand tot Jezus gebracht? Juist vanuit het besef dat die ander alleen maar goed af is als hij daar komt aan de voeten van Jezus. Wat het geeft te kennen als dat niet zo is. En zeker als je daar ook geen behoefte aan hebt. En dat stelt dan ook eigenlijk voor de vraag hoe wij nou zelf zitten onder het gehoor van Jezus. En dat brengt ons bij onze tweede gedachte. Wat brengt jou bij Jezus? Zo gaan die vier verlamde vrienden onderweg, die vier vrienden met die verlamde man onderweg naar Jezus. Maar als ze bij het huis zijn gekomen waar de Heere Jezus spreekt, dan blijkt het daar helemaal vol te zijn. Erg druk. En er kan niemand meer bij. En ze zullen hebben geroepen, maak ruimte, maak ruimte. Want hier is een zieke man die naar de Heere Jezus moet. Ze zullen hebben gezegd, joh, mogen we er even langs, kunnen we even passeren. Want kijk, we hebben een zieke bij ons en die moet ook naar Jezus. Maar ze lopen vast. Er is geen doorkomen aan. Niemand laat hen er langs. Wonderlijk eigenlijk. Een massa mensen die op de been is, mag ik het zo zeggen, voor een genezingsdienst. Want ze wisten dat er kracht was om te genezen. Ze hebben gehoord welke wonderen de Heere Jezus heeft verricht. Het heeft hen nieuwsgierig gemaakt. Ze willen nu allemaal Jezus wel eens zien en wel eens horen. En onder zijn preek zijn ze een en al oor. Maar ze hebben geen oog voor hun naaste in nood. Voor diegene die juist die genezing zo nodig heeft. Dat kan dus blijkbaar. Wel onder het woord te zitten, maar enkel op jezelf gericht. Wel te luisteren naar het woord van de Heere Jezus, maar ondertussen voor anderen een blokkade vormend op de weg naar Jezus. Dat kan ook vandaag. Je bent er wel, je zit wel in de kerk, je luistert ook wel. Misschien zelfs wel met aandacht, maar er is geen oog voor die nood van die ander. Die ander die juist die genezing zo nodig heeft. Zelf kunnen ze Jezus goed zien en Jezus goed verstaan. Maar het raakt hen niet dat dit bij anderen anders ligt. Zij blijven op hun plekje staan, dan hadden ze maar eerder moeten komen. Misschien begrijpelijk, maar niet goed. Want zo vormt die schare wel een blokkade. En hier zien we dus ophouders op de weg naar Jezus. Ja, die zijn er van alle tijden. En ook in allerlei vormen en in allerlei gedaanten. Toch is het niet goed. Want nu is er één in nood. En die kan niet tot Jezus komen. Dat is wat. Bij Jezus te willen komen met de nood van je bestaan. En dan niet bij hem te kunnen komen. De weg is geblokkeerd. Gebarricadeerd. Versperd. Nou, wat zullen die mannen toen hebben gedacht? Het is hopeloos. We staan machteloos. Hier is geen beginnen aan. We kunnen maar beter naar huis gaan. Dat zouden we denken toch? En bovendien, de duivel zit dan echt niet stil. En hij zal er hebben gestaan bij de deuropening. En hij zal het tegen hen hebben gezegd, zie je wel, het is niet voor jullie. Jullie zijn niet welkom bij hem. Jullie hebben hier niets te zoeken. Ga maar weer naar huis. En neem die arme stumperd ook maar mee. Maar als de nood echt is. En het geloof waar is. Dan kan dat niet. Want dan rust je niet voordat die nood is opgelost. Wie waarlijk zijn nood voelt, die zoekt en die worstelt net zo lang totdat de weg naar de zaligmaker openvalt. Dan overwin je ook bezwaren. En je zoekt een uitweg. En dat maakt je ook vindingrijk. Dat zien we ook bij deze vier mannen. Want dan lezen we in het 19e vers. En niet vindende, waardoor ze hem inbrengen mochten, overmits de scharen, zo klommen zij op het dak en lieten hem door de tichelen neder, met het beddeke in het midden voor Jezus. Want ze beseffen dat hun vriend bij Jezus moet komen. En daar hebben ze veel voor over. En zie je, daaraan herken je nou ook het ware. Want het valse geloof, het schijngeloof, het tijdgeloof, het wondergeloof, dat haakt af. Als de weg tegen zit, als de weg dicht zit, dan keren ze om, al bij de geringste weerstand. Zo hoeft het voor hen niet. Als het wat kost, dan geven ze het op. Dat is bij het ware geloof anders. Die heeft er iets voor over. Die wil er ook best moeite voor doen. Die wil zich er ook voor inzetten. Die breekt door alle bezwaren heen. En dat zien we hier bij die vier. Want als de koninklijke weg dicht zit, besluiten ze van elders in te klimmen. Je moet weten dat in die dagen, bij de huizen van Israël, daar buiten een trap was waar men naar omhoog kon om zo het platte dak te bereiken. En die weg nemen ze. Het zal ook bepaald niet eenvoudig zijn geweest. Want ze moeten wel iemand meetorsen. Een man die, wat zal het zijn, toch zo 60, 70 kilo zwaar is geweest. En met hem moeten ze wel die steile trap op. Beneden zal aanvankelijk niemand iets hebben gemerkt. Totdat die mannen het dak beginnen open te breken. En gestommel maakt de woorden van de Heere Jezus onverstaanbaar.
leem en steen zal moeten zijn verwijderd. Stof dwarrelde langzaam naar beneden en kleibrokjes vielen ook naar beneden. Ineens is daar een gat, groot genoeg om die verlamde aan touwen naar beneden te laten zakken tot voor de voeten van Jezus. Iedereen in het huis zal verbaasd hebben gekeken. Wat gebeurt hier? Jezus zelf ook. Hij kijkt voor zich. Daar ziet hij een man. Een Adamskind. Verlamd. En hij kijkt omhoog. Daar ziet hij vier paar ogen. Ogen die verwachtingsvol naar Jezus kijken. Ogen die vol vertrouwen op hem zien. Hij ziet het. Doorziet het. En hij weet, dit is geloof. Echt geloof. Dat brengt die mannen bij hem. Hij is hun toevlucht. En dat geloof is nu ook een krachtig geloof. Want die vier mannen, die zijn zo vast besloten dat ze niet weggaan voordat de Heere Jezus hun verlamde vriend heeft gezegend. Ze laten zich door niets tegenhouden. Ze laten zich door niemand weerhouden. Niet door de schriftgeleerden, niet door allerlei omgangsvormen. En ziet u, het is bij hun ook een werkzaam geloof. Ze gingen op weg naar Jezus. En als ze er dan niet kunnen komen, dan zoeken ze naar een uitweg. Ze klimmen dat dak op en ze breken dat dak open. Ze wachten niet lijdelijk af. Ze gaan daar niet met de handen over elkaar zitten of er nog iets zou mogen gaan gebeuren. Ze gaan recht toe, recht aan, op Jezus aan. Echt geloof redeneert ook niet. Maar dat gaat. Dat kan ook niet anders. Dat is nou die uitgaande daad van het geloof. Dat wil zeggen, in je nood uitgaan tot de Heere Jezus. Die vier, beter gezegd misschien die vijf, die hebben iets van Jezus gehoord. En ze raken er maar niet los van. Ze begrepen dat ze bij hem moesten zijn. Al wisten ze nog lang niet alles van de Heere Jezus. En begrepen ze ook nog niet ten volle wie de Heere Jezus was. Dit begrepen ze wel. Dat hij alleen hen helpen kan. Zijn naam is immers Jezus. Zaligmaker. En dat van verlorenen. En dat brengt hen nou bij hem. Wat een zegen als je zo onder zijn woord zit. Als je weet dat je bij hem moet zijn. Als zijn naam, zijn persoon en zijn werk bij u, bij jou zijn blijven haken. Als de overtuiging van binnen is gerijpt dat hij alleen in uw verlorenheid en in jouw afzichtelijkheid je helpen kan. Dat het besef is gekomen dat hij alleen je kan verlossen. En daarom kom je met grote verwachting. Niet van jezelf. Niet van een prediker, maar alleen van het woord. Want daarin ligt de kracht om te genezen, te helen, te redden, te verlossen. Want de Heere alleen geeft je levenszin. En Hij alleen maakt dat nieuwe begin, dat wonder van de wedergeboorte, door zijn woord en door zijn geest. Mag ik je vragen, wat brengt je hier nou eigenlijk? Waarom zit je hier nou onder het woord? Heb je nu ook verwachting van dat woord? En is er nou ook dat vertrouwen op dat woord? Dat God door dat woord in jouw leven ook werken wil, kan en zal? Want zo zit niet iedereen onder het woord. Dat blijkt ook wel in Capernaum. Kijk maar naar die fariseeën, die schriftgeleerden en die wetgeleerden. Ze zitten eerste rangs onder Jezus gehoor, maar ze zijn ook de eerste die komen met hun kritiek. Vers 21. En de schriftgeleerden en de fariseeën begonnen te overdenken, zeggende: wie is deze die godslastering spreekt? Wie kan de zonde vergeven dan God alleen? Daar had de Heere Jezus over gesproken. We komen daar straks in het derde punt nog wel op terug. Maar dan zeggen ze: die Jezus, ja, genezen, oké, maar zonde vergeven, wat verbeeldt hij zich wel? En het valt erbij op dat ze met die kritiek niet rechtstreeks tot Jezus gaan. Ze bespreken het vooral met elkaar. Ze voeden elkaar. Ze zoeken bevestiging bij elkaar. En ze stoken zo het vuurtje wat op. En de Heer Jezus, we zien het in vers 22, die doorziet dat. En hij plaatst hen daarom in vers 23 ook voor een vraag. Een vraag waardoor ze wel kleur moeten bekennen. Wat is lichter, wat is gemakkelijker te zeggen? Uw zonden zijn u vergeven? Of te zeggen: sta op en wandel? Want uiteindelijk hebben ze met die kritiek zichzelf verraden. Ze waren dus helemaal niet gekomen uit honger naar het woord. Ze zaten er om de Heere Jezus te vangen. Ze zitten er als koudbloedige haarklovers die erop uit zijn om de fouten en de gebreken in de preek van de Heere Jezus aan te wijzen. Ze zitten er alleen maar om te wegen, te oordelen, te keuren, te veroordelen. En nu denken ze dan eindelijk iets gevonden te hebben waardoor ze de Heere Jezus kunnen vangen. Betekent hun vijandschap, hun innerlijk verzet tegen Jezus. Het grote voorbeeld van de hemelse macht en de hemelse genade stuit hier op helse vijandschap. Het woord dat Jezus leert, roept verzet op. Die geestelijke keurmeesters van Israël vertrouwen Jezus duidelijk niet. Wat Hij doet, staat haaks op de lerende traditie van de vaderen. Ze zijn slechts gekomen om bewijzen tegen Jezus te verzamelen. Met zo'n instelling zal Jezus ook niet veel aan je kwijt kunnen. Maar zo kun je dus blijkbaar onder het woord zitten. Kritisch. Argwanend. Zoekend om iets te vinden waardoor je er afstand van kan nemen. Misschien net als die schriftgeleerde, dan met een hoofd vol bijbelkennis, maar niet met een helbegierig hart. En markeert al snel wat aan de preek. Is te moeilijk, te lang, te licht of te zwaar. Maar wat brengt ons nu onder het woord? Want als je hier zou zitten met die houding van die schriftgeleerden, dan zit je wel jezelf danig in de weg. Dan zal je ook weinig meenemen van de preek. Dan zal het je ook weinig doen. Dat is een heel gemengd gezelschap daar in Capernaum. Sensatiezoekers, sceptici, meelopers, die koudbloedige haarklovers, tobbers, zoekers, oprechte gelovigen. En het zal vanmiddag heus niet anders zijn. Onder welk van de zeven val jij dan? Wat brengt je nou onder het woord? Hoe bent u nu opgekomen? Biddend? Verlangend? Uitziende dat de Heer eens mag spreken tot je hart? Want als het is met een heilbegeerig hart, dan komt daar ook een zegen. En dat zien we in onze laatste gedachte. Wat brengt Jezus jou? Ja, want ondertussen, terwijl de Heere Jezus in gesprek is gegaan met die fariseeën en die schriftgeleerden, ligt hij daar nog steeds op zijn matje voor de voeten van Jezus. Zonder zelf iets te kunnen bewegen. En er zijn diverse verklaarders die er ook van spreken dat hij ook niet heeft gesproken. Dat die verlammingsziekte niet alleen zijn benen heeft aangeraakt, maar ook zijn spraakvermogen. En zo ligt hij daar, machteloos, waardeloos, woordeloos en hopeloos. Hij heeft zelf niets gezegd. Hij is voor Jezus neergelegd. Gebrekkig, machteloos, gebonden. Een hoopje ellende, een schreeuw om ontferming. Maar een betere plaats was er niet denkbaar. Want zo'n arme ziel, die roept de ontferming van Christus op. Nog steeds. En daarom, waar kun je nou ook beter liggen met je zorgen, met je zonden en met je ellende? Ik, u en jij. Dan moeten we daar toch zijn. Aan zijn voeten. Als een verlorene in onszelf. Als een schuldig mensenkind. Als een hopeloos geval. Want ja, dat zijn wij dan wel. Beslis niet minder dan die verlamde, die geraakte. Want al lijden wij misschien niet aan een lichamelijke ziekte. We dragen allemaal wel de kwaal van de zonde. Wat toch immers de oorzaak is van al het leed in ons om. En die kwaal, die leidt toch tot de dood. De eeuwige dood. En dat maakt ons toch allemaal tot hopeloze en machteloze gevallen. Of je dat nu ziet of niet. Of je het nu voelt of niet. Maar dat is wel de realiteit, de waarheid van ons mensenbestaan. Want ineens klinkt daar tot hem die stem die het zegt. Mens. Ja, dat is hij. Mens. Ondanks zijn ziekte. Ondanks zijn onmogelijkheden. Toch een mens. Geschapen door God. Voortgekomen uit Gods scheppende hand. Een mens met een hart, Een mens met gevoel. Een mens met verlangens. Jezus weet dat. Als geen ander. Hij is immers zelf mens geworden. Tegelijk, ja, wel mens. Dat wil zeggen, Adam. Adamskind. Want hier ligt voor Jezus één, zoals de mens is geworden. Hopeloos. Opgegeven. Ten dode opgeschreven. Dat is nou de mens. Ten voeten uit. Voel je. Voelt u dat. Voor uzelf. Wat dat is. Mens. Te zijn. En wonderlijk wat de Heere Jezus dan tegen hem zegt. Mens. Uw zonden zijn u vergeven. Daarvoor waren zij toch niet gekomen. Dat klopt. Maar hij, Jezus, wel. Heerlijk evangelie en bevrijdend woord. Want hier wordt die preek in Capernaum naar een hoger niveau getild. Er is namelijk iets dat dieper gaat dan het geraakt zijn. En er is iets dat erger is dan het verlamd zijn. Deze ziekte is niet de grootste nood. De grootste nood, de ergste kwaal, dat is de kwaal van de zonde. En die kwaal moet nou worden weggenomen. En dat gaat de Heere Jezus hier leren. Aan die verlamde man. Aan die vier vrienden. Aan die schare die daar verzameld is. Maar wonderlijk als eerste aan die fariseeën en die schriftgeleerden. Want in vers 24 richt hij zich tot hen. Doch opdat gij moogt weten dat de Zoon des mensen macht heeft op de aarde de zonde te vergeven. En deze genezing vormt dus een onderdeel op zijn predik. En je zou zelfs kunnen zeggen, deze genezing opent nu het venster op de vergeving van zonde. Hiertoe is de Heere Jezus gekomen. Niet om geraakte benen te genezen, maar om geraakte levens te genezen. Hij is gekomen om de zonden te vergeven en aan zondaren het leven te schenken. En hij kwam naar deze aarde om een mens geheel en al, lichaam en ziel, gezond te maken. De wortel van alle kwaal is hier in het geding. De zonde waarvoor Jezus naar deze aarde is gekomen. En hier zien we voor het eerst tijdens de omwandeling van de Heere Jezus op aarde de uitdeling van de vergeving der zonden. En hier wordt zo rijk getekend wie Jezus is. Hij is de alwetende die alles ziet. Hij heeft gezag, want hij leert hen als machthebbende. Hij heeft macht om die verlamde te genezen. Maar hij heeft ook die volmacht. Om zonden te vergeven. En een machtig perspectief ontvouwt zich hier onder Jezus spreek. Ja, voor deze mens. Ja, voor elke mens is er een weg. Om verlost te worden van je nood. Van je zonde. Van je verlorenheid. Kijk, en daar moet het om gaan in ons leven. Om de vergeving der zonden. En daar moet het over gaan in de kerk. Over de vergeving van zonden. En dat is te verkrijgen als je zit onder het woord. de vergeving van zonde. Wist die verlamde man van zijn zonde? Gevoelde hij het kwaad dat hij had bedreven? Ging hij daar gebukt onder? Was hij er bedroefd onder? Was daar bij hem die verbrokenheid van hart en die verslagenheid van geest? We lezen het niet. We weten het daarom ook niet. En laten we dan maar uitkijken met onze stelsels en met onze systemen. En om de verkeerde vragen te gaan stellen aan onze tekst. Want als de Heere mijn zonde vergeeft, is dat niet omdat ik veel zondebesef heb. En is dat niet omdat ik gebukt ga onder mijn zondelast. En is dat ook niet omdat ik zoveel tranen gescheid heb vanwege mijn ongerechtigheden. Tot houdt het. Als God vergeeft, is dat enkel omdat Hij goedertieren is en rijk van ontferming en van erbarmen. Hier blijkt nou wat genade is. Genade is gratis. Al kostte het de Heere Jezus het wel alles. Maar omdat Hij alles heeft gedaan en aan alles heeft voldaan, hoeft er van mijn kant niets tegenover te staan. Voelt u hoe dit woord dan een uitermate rijk evangelie is voor mensen die alleen maar gebrek hebben? Bezitloze mensen, verlamde mensen, die zichzelf niet geschikt kunnen maken voor Jezus. Die hopeloos vastgelopen zijn met zichzelf en daarom ook pretentieloos zijn. Maar bij zulke mensen past nou die heiland, die alles meebrengt, werkelijk alles. Want dan richt hij zich tot die verlamde en dan zegt hij, ik zeg u, sta op, neem uw beddeke op en ga heen naar uw huis. En dan wordt er voor opstaan in de grondtekst een woord gebruikt dat later in het Nieuwe Testament terugkomt bij de opstanding van de Heere Jezus. We zouden dus kunnen zeggen, iets van die opstandingskracht van Christus blijkt hier al. Jezus is bij machte om de zonde te breken en de gevolgen van de zonde weg te nemen. En op zijn machtswoord gebeurt het. En hij terstond voor hem opstaande. Dat is eigenlijk wonderlijk. In vers 18 is het dat hij voor hem ligt. En hier in vers 25 staat hij voor hem. En het wonder is geschied. De rabbis die staan erbij en die kijken ernaar. Perplex, versteld staande. Met dat matrasje op zijn rug gaat die man terug naar huis, God verheerlijkende. En hij niet alleen, want heel Capernaum staat er versteld van. Want vers 26 zegt het, en ontzetting heeft hen bevangen en zij verheerlijkten God. En dan staat er eigenlijk in de grondtekst een woord als extase. Ze zijn voor dat ogenblik onder de indruk van wat er is gebeurd. Ze eren God voor dat grote wonder dat die man weer lopen kan. Wij weten niet wat het allemaal heeft uitgewerkt in zijn hart. Maar wel zien we dat er onder de preek van Jezus grote dingen zijn gebeurd. En ze roepen het eruit, die mensen die daar waren. We hebben heden ongelofelijke dingen gezien. Dingen die boven hun begrip en boven hun verstand uitgaan. Ongelooflijk. Toch geloofwaardig. Omdat Hij, Jezus, hun geloof waard is. Zo gaan ze naar huis. Die verlamde man genezen. Die fariseeën en die schriftgeleerden perplex staande. De scharen in extase. En jij. En u. Wat heeft Jezus' woord je nu gebracht? Vandaag. Maar al die keren dat je onder het woord hebt gezeten. Wat heeft de prediking bij jou achtergelaten? Want die vraag dringt ons toch allen. En dwingt ons allen ook. Tot een antwoord. Weet. De Zoon des mensen heeft macht. Om de zonde te vergeven. Want door hem is aan Gods recht genoeg gedaan. En hij heeft Gods toorn geblust. En hij heeft in de weg van lijden, sterven en opstanding, heeft hij de zonde en de dood overwonnen. En daarom is er vergeving. Daarom is er genezing. En daarom is er leven mogelijk voor een in zichzelf verlorene. En dat kan geen fariseer, dat kan geen schriftgeleerde betwisten, hoe die ook probeert. Ook de duivel niet. Daar aan zijn voeten, daar vindt een zondaar vergeving. En is het jou onmogelijk om tot hem te komen? En heb je geen voeten om tot hem te gaan? En heb je geen ogen om op hem te zien? En heb je een hemelhoge schuld? En heb je zelf helemaal niets om te betalen? Hoor, de Zoon des mensen, hij heeft macht om de zonde te vergeven. Ook jouw zonde, uw zonde, door zijn offer, door zijn bloed. Amen. laten we de Heere danken en bidden. En ook vragen om zijn zegen over de preekbespreking en het eten voor straks. Heere, zo mochten we dat zingen van hen die in hun zonde en ellende tot hem zich ter genezing wenden. Zoals het toch gold voor die vier vrienden met hun verlamde vriend. En laat het zo ook in ons leven mogen zijn dat dat ons brengt onder het woord. Onze zonden en ellende die ons tot hem, het woord, het vlees geworden woord, doen wenden. Omdat hij alleen macht heeft om de zonde te vergeven. Omdat in zijn bloed alleen reiniging ligt van de zonde. En zo danken wij u voor uw woord. En mogen we u bidden, geef toch dat het woord ook wat mag achterlaten in ons hart, in ons leven. Ja, dat het ons mag brengen aan de voeten van de Heere Jezus. En allen die daar zijn gebracht, dat die ook het verlangen in het hart hebben om ook anderen te leiden tot Jezus. Heere, wilt u zo uw zegen geven over hetgeen deze dag tot ons kwam. Wat zondig was, wilt u het wegnemen. Wilt u met ons zijn, ook in het verdere van de avond, als we denken aan de jongeren met wie de preekbespreking gehouden mag worden, zegt u ook het eten dat mag worden gebruikt, dat het tot onderhoud van ons lichaam mag zijn. We mogen vragen om een goede ontmoeting met elkaar in alle openheid rondom een geopende Bijbel. Gedenk ons in de week die voor ons ligt. Help in ieder van ons, wat er van ons wordt gevraagd, waar we onze voetstappen ook zetten. En als we een moeilijke weg hebben te gaan, misschien ook de gang naar de dode akker, wilt u ondersteunen en sterken. En wilt u bovenal doen ervaren en doen zien, ja doen geloven, dat uw woord krachtig is en machtig is, om in alle omstandigheden van het leven troost te bieden en de uitkomst te doen zien op hem, de overste leidsman en voleinder van het geloof, in wiens naam we u dat mogen vragen, uit genade. Amen. We willen nog gaan zingen uit de 56e psalm en daarvan het vijfde vers. Ik roem in God, ik prijs het onfeilbare woord. Ik heb beloofd wanneer in mijn ellende mij bijstand bood, tot u, o God, mijn lofzang op te zenden. Vers 5 van 56. Ga heen in vrede met u dragende de zegen van de Here. De genade van de Here Jezus Christus, de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij en blijven met u allen. Amen.